Je doet het, hè?
Ja, top. Zo, nou, zoals de meeste van jullie wel weten, heb ik pionier ik een gemeente, dynamisch, en met een penningmeester, een secretaris. We komen zo een paar keer per jaar bij elkaar. En om te overleggen natuurlijk, en om te bidden. En zoals afgelopen donderdag kwamen we ook bij elkaar. We waren in een restaurantje in het centrum. En nou, we werden gewoon op een hele prettige manier daar bediend. We werden geholpen, het eten was heerlijk en we raakten soms ook een beetje aan de praat met die mensen die ons hielpen. We waren eigenlijk als enige daar zo, die aten. En dat vonden we wel eigenlijk bijzonder, want het was een heel leuk restaurantje en de kwaliteit was volgens ons best hartstikke goed. Dus nou, toen we op een gegeven moment na afloop afronden, toen keken we elkaar zo aan en we zeiden, goh, zou het niet geweldig zijn als we deze mensen kunnen bemoedigen op de een of andere manier? Waarom gaan we niet bidden of profiteren? Of waarom niet? Hè? Dus nou, we gingen zo uiteen en een van ons die ging naar de kok toe in de keuken. Ik zag hem zo die kant op gaan. En ik raakte zo wat aan de praat met die medewerkers die daar zo aan het, nog achter die bar stonden. En nou, het was best een leuk gesprek. En Ik had het idee van, goh, volgens mij zit er ook nog wel een plek waar politici, want het was echt in de binnenstad, ook dichtbij het stadhuis, dat politici daar nog wel eens konden gaan eten. Ik zei, hoe gaat het verder met de klandizie? En nou ja, we zouden ook wel nog wat meer willen. Ik zei, nou volgens mij, nou, ze wisten dat we van de kerk waren. Ik zei, nou, ik heb wel het idee dat er ook misschien wel meer politici hier zouden kunnen gaan zitten eten. Het is een prachtige plek daarvoor. Niet al te druk. En nou ja, het vonden ze wel interessant om te horen. En op een gegeven moment kwam die andere weer terug. Die van de kok, zeg maar. En toen zei ik van, goh, hoe zouden jullie het vinden als we jullie restaurant zegenen? Nou, zei er een, dit is al gezegend hoor. Ik zeg, het maakt niet uit. Dan doen we gewoon wat extra zegen. Ik zeg, doe eens gek. En nou, ja, is goed. Dus wij met z'n drieën zegenen het restaurant voor meer klandizie. Meer omzet, daar waren ze hartstikke blij mee. En je merkte ook wel, niet alleen vanuit beleefdheid, maar dat ze ook wel, ja, het raakte ze wel even. Ik zei, nou ja, we zullen ook wel gewoon betalen hoor, zei ik zo. Nou, vond ze lachen natuurlijk. Nou goed, pinapparaat, en ik durfde best open over te zijn, iets van €141 of zo. En nou, dan is het wel gebruikelijk om een voor te geven, toch? Dus ik zei, nou, maak er maar €150 van. Oh, dank u wel. En ineens, pam, kreeg ik het in mijn hart. Ik denk, ah, weet je wat, doe me €200. Wat, zegt u? Ik zei, ja, doe maar €200, dat is goed. Nou, apparaatje, ik durf niet te kijken hoor, zei ze zo. Nou, dus het was heel gaaf. Ik zei ook nog van, nou weet je, wij geven het ook wel door in ons netwerk, dat dit een goed restaurant is. Dus ik vind het dan niet echt een logische plek om dat hier te verkondigen, welk restaurant het is. Dus als je straks wil weten, ik ben klaar, dan mag je het aan me vragen. En nou, wel het idee dat we op de een of andere manier, we deden gewoon wat in ons hart lag en we hadden impact. Want ze konden het echt enorm waarderen wat wij voor hun deden. En dus mijn vraag is aan jou, wil je ook impact hebben? Ja? Impact in je leven. Is mooi toch? Gewoon in het dagelijks leven je hart volgen. Je mag er echt op vertrouwen dat de Heer je wil leiden. En als je een keer op je gesnufferd gaat, dat is toch niet zo heel erg. Dan sta je weer op, precies. Ja, dan sta je weer op. We gaan vandaag lezen uit Jesaja. Het is eerder al vandaag aangehaald in de zangdienst. En we gaan zo meteen lezen een stukje uit Jesaja. Maar voordat ik dat doe, eerst toch wel even een korte uitleg van Jesaja zelf en dat boek. Want ik ben altijd wel gewend om een klein beetje context te geven van waaruit we lezen. Maar ik moet heel eerlijk zeggen, deze vond ik complex. En daarom heb ik extra mijn best op gedaan om het kort en bondig toch uit te leggen. Jesaja, het eerste boek, zeg maar, wat echt een profetenboek genoemd kan worden. Notabene 66 hoofdstukken, meteen de grootste van alle profetenboeken. Drie delen, hoofdstuk 1 tot en met 39, hoofdstuk 40 tot en met 55 en hoofdstuk 56 tot en met 66. En het eerste deel, 1 tot 39, heeft Jesaja echt zelf geschreven. Het tweede deel, zeer waarschijnlijk een discipel van hem. Een leerling. En het derde deel waarschijnlijk, maar goed, we kunnen het allemaal niet verifiëren, maar de meeste Bijbeluitleggers zijn er wel over uit dat een soort redactie moet zijn geweest. Want het hele boek Jesaja is geschreven over drie eeuwen. Kun je het voorstellen? Drie eeuwen. Dus je moet het zo zien. Bijvoorbeeld zoals Aaron, hè, die werkt bij Derek Prince Ministries. Nou, je zou eigenlijk kunnen zien dat Jesaja een soort profetische bediening had voor het volk. En hij had ook leerlingen, had veel van die profeten hadden leerlingen om zich heen en die samen hadden een bediening. En wat ze gedaan hebben is geprobeerd de tijd waarin ze leefden, de geschiedenis waarin ze leefden, die best heel complex was, met een noordelijk koninkrijk, het koninkrijk van Israël, en een zuidelijk koninkrijk, Juda, met alle politieke, militaire en toestanden die er waren, om die goed zeg maar te begrijpen. En met name ook de godsdienstige ontwikkeling van het volk. Want daar was nog wel eens wat mee aan de hand, dat men niet op God gericht was, maar op andere dingen. Andere goden, rijkdommen enzovoorts. En in die drie eeuwen was die bediening van Jesaja dus actief. Dus zelfs ook na zijn tijd. Net als Derek Prince, zijn materiaal wordt tot op de dag van vandaag soms ook nog vernieuwd met videomateriaal enzovoorts. Alleen dit ging nog dieper. Dit was een bediening die ervoor zorgde dat er reflectie plaatsvond. Reflectie van wat is hier nu gaande en hoe kunnen we de gedachten van God ook weer toepasbaar laten zijn in de eeuw, zeg maar in de tweede eeuw of in de derde eeuw. En zo vond er ook verwerking plaats van het hele materiaal en pas na die derde eeuw was het boek wat het is zoals het nu is. En niet alleen dus de geschiedenis en een stukje persoonlijke zaken van Jesaja komen naar voren, maar natuurlijk vooral het spreken van God. Wat zegt God in deze complexe tijd waarin wij nu leven? Naast Jesaja, die in Juda woonde, was op Micha een tijdgenoot van hem. En ook Hosea was een tijdgenoot van hem. En die woonde weer in het gebied van het koninkrijk van Israël. Behalve deze aspecten, om natuurlijk voor hunzelf de tijd waarin ze leefden te begrijpen, verwees het ook, want er zit een veel diepere laag in zo'n boek die zo complex is, verwees het ook naar de uittocht uit Egypte. Hè. Daar werd naar verwezen in het Bijbelboek ook, want het derde eeuw, dus we hebben het over de achtste eeuw, tot en met de vijfde eeuw voor Christus, die drie eeuwen beslaat het, dus ook de periode nadat ze weer terugkwamen uit Babylonië. En ook dat stuk wordt behandeld, maar ook naar de toekomst toe. Dat het heil niet alleen voor Israël is, maar voor heel de wereld. Ook voor jou en mij. Ook dus niet alleen de uittocht uit Egypte, niet alleen de uittocht uit Babylonië, maar ook de uittocht gewoon uit de wereld. De uittocht uit de zonde. Daar werpt het ook zijn licht naartoe. Het Bijbelboek Jesaja, we kennen daar parels en juwelen van teksten, vandaag ook nog weer voorgelezen, maar er zijn ook best wel robuuste teksten, heftige teksten, teksten van oordeel, dus oordeel en redding zijn continu aanwezig in het hele Bijbelboek van Jesaja. Eigenlijk zou je kunnen zeggen, tot slot, is het een mozaïek, een enorm groot mozaïek, waarbij je niet al te dicht op die kleine stukjes moet blijven staan, zo van één tekst eruit halen of één hoofdstukje, zou het eigenlijk van een afstand moeten bekijken, waarin je eigenlijk gaat begrijpen wat Jesaja wil zeggen, de bediening van Jesaja, eigenlijk dus God wil zeggen tot ons allemaal. Maar ja, we gaan niet het hele boek Jesaja lezen en bestuderen vandaag. We pakken er toch een paar teksten uit waarbij ik hoop dat ik het verband toch een beetje kan vertellen. We gaan lezen Jesaja die tot op de dag van vandaag impact heeft, want anders dan sta ik hier niet vandaag over te vertellen, toch? Sommige Bijbelboeken zijn eenvoudig en andere zijn echt wel ingewikkeld, hoor. Deze vond ik wel spannend. We gaan lezen Jesaja 61, versen 1 tot 3. Jesaja 61, vers 1 tot 3, ook het gedeelte waar Jezus uit voorlas toen hij in de synagoge was. En ik lees overigens uit de basisbijbelvertaling, omdat het voor dit geval vond ik het iets gemakkelijker om die vertalingen bij te pakken. Maar ik hoop dat je het kan volgen. Jesaja 61, vers 1 tot 3. De geest van de Heer is op mij. Hij heeft mij met zijn geest gezalfd om goed nieuws te brengen aan nederige mensen. Hij heeft mij gestuurd om mensen die een gebroken hart hebben te genezen. Om gevangenen te vertellen dat ze vrij zijn. Om mensen die vastzitten uit hun gevangenis te halen. Om te vertellen dat het grote feestjaar van de Heer begonnen is. Om te zeggen dat de dag is gekomen dat onze God zijn vijanden zal straffen. Wat was de voornaam ook alweer? Was het even kwijt. Alicia, hè? Ja, Alicia Joy. Ja, mooi. Om te vertellen dat het grote feestjaar van de Heer begonnen is. Om te zeggen dat de dag is gekomen dat onze God zijn vijanden zal straffen. Dat heb ik al gelezen. En om alle mensen die verdrietig zijn te troosten. Om alle mensen in Jeruzalem die treuren weer blij te maken. Ze zullen geen as meer op hun hoofd hebben als teken van verdriet, maar een feestkroon. Ze zullen niet meer gebukt gaan onder verdriet, maar ze zullen blij zijn en feest vieren. En nu komt de kerntekst voor vandaag. Ze zullen worden genoemd eiken van de rechtvaardigheid en bomen door de Heer geplant. Zo zal Hij worden geëerd. Eiken van de rechtvaardigheid en bomen door de Heer geplant. Nou, dit is impact. Als je dit kan bewerken. Dus kan bewerken dat mensen uit de gevangenis komen, dat het feestjaar wordt aangebroken. Nou, dat is heftig als dat lukt. Overigens wordt hier gesproken over eiken, maar in de oorspronkelijke tekst wordt gesproken over terebinten. En dat zijn toch wel echt andere bomen tussen haakjes dan een eik. Maar ze lijken een beetje op elkaar. Dus ik vermoed dat soms wordt gesproken over eiken omdat het er een beetje op lijkt. Maar het zijn beide stevige, krachtige bomen met noesthout, die zeker nog te bewerken is. Dat is ook belangrijk. Als ik deze tekst lees, eiken van rechtvaardigheid, een boom door de Heer geplant, dan denk ik aan sterk en rechtvaardig. Kracht en rechtvaardigheid. Wie wil er sterk en rechtvaardig zijn? Dat klinkt goed, hè? Sterk en rechtvaardig. Dat is echt een boodschap ook voor deze gemeente. Deze tekst, dit tekstgedeelte, dat vertelde dus iets over de periode nadat de Joden weer terugkwamen uit ballingschap. En wat kwamen ze tegen als kleine groep? Toch best wel heel erg veel goddeloosheid. Veel ellende, veel narigheid. Mensen die elkaar wat aandeden, niet op God gericht waren. En die kleine groep die daar aanwezig was, die had zoiets van, Heer, hoe moet het nu verder? Hoe moet het nu verder? Hoe kunnen wij toch er opnieuw kracht hervinden? Nou, en een van de dingen die ze gedaan hebben, is gewoon puur zonde belijden. Zijn we opnieuw teruggegaan naar God. En Heer, we zijn klein, we verdienen het niet, maar vergeef onze zonde. En de boodschap van God vervolgens is, ik maak van jullie eiken van rechtvaardigheid, bomen door de Heer geplant, sterk en rechtvaardig. Nou, als ik denk aan sterk, dan denk ik onder andere aan identiteit. Als je weet wie je bent, echt bent, in Christus Jezus, dan ben je sterk. Waar of niet? Dan ben je sterk. Binnenkort gaan mijn buren verhuizen, er komen nieuwe mensen in. Ik weet nog helemaal niet wie. Ja. Zijn ze aardig? Zijn ze leuk? Zijn het misschien, want het was ergens anders bij ons in de straat. Nou, was er iemand die werd begeleid door een instelling en die blode nogal. Dus die mevrouw die zat 's ochtends, de buurvrouw dus, die zat een cappuccino te drinken. En die kreeg ineens een wietlucht zo langs de geen 's ochtends vroeg in de tuin. Daar word je ook niet vrolijk van, toch? Nee, terwijl het best wel een leuke buurt is, gewoon een goede buurt. Maar ja, dat gebeurt dan. Maar weet je, het kan me eigenlijk helemaal niet schelen wie er naast me komt te wonen. Ja, natuurlijk een beetje wel, maar ik bedoel meer van hoe die persoon ook is. We gaan gewoon zegenen. We gaan zegenen en we gaan proberen gesprekken aan te knopen. En wie weet wat je voor elkaar kan betekenen, of die nou Nederlands spreekt of niet. We weten het niet, we merken het wel. Jesaja 1 vers 3 gaan we er even bij pakken. Jesaja 1 vers 3. Want de Israëlieten krijgen soms behoorlijk van langs door Jesaja. We gaan er even één lezen. Jesaja 1 vers 3. Daar staat. Een koe kent zijn meester. En een ezel weet wie hem te eten geeft. Maar Israël kent mij niet. Mijn volk wil niet naar mij luisteren. Heftig, hè? Een koe kent zijn meester, een ezel weet wie hem te eten geeft. In de andere vertaling staat volgens mij, kent zijn kribbe. Maar Israël kent mij niet. Mijn volk wil niet naar mij luisteren. Nou heb ik zoveel dingen gedaan, zegt de Heer. Oh, jongens. Ik heb zoveel dingen gedaan, wat doen we hiermee? Even opruimen, hè? Wat gaan we doen? Ja, we willen impact, hè? Vergeten we nooit meer, hè? Ja, precies, ja. Sorry. Dit gaat van mijn tijd af, hè, toch? Nou, voel ik me wel een ezel eigenlijk, hoor. Hey. Of een koe. Wauw. Teamwork. Nou, applausje voor deze mensen, hè? Yes. Nou, ik zal daar niet gaan dansen. Dat komt wel goed. Nou, wat in het boek van Jesaja ook vaak spreekt, is dat als het gaat om wie kent de Heer nou nog echt en wie weet nog wat hij gedaan heeft in de uittocht van Egypte met Mozes en al die wonderen en wat God door David heen heeft gedaan enzovoorts, dan zie je vaak dat God toch weer zal moeten beginnen met misschien soms één persoon, of een paar mensen, een kleine groep. En dat was nu ook het geval. Er was een kleine groep die terugging van Babylonië naar het land Israël. Heel veel bleven daar nog wonen omdat ze geïntegreerd waren in het land. Maar er was een kleine groep die ging terug naar Jeruzalem om alles weer op te bouwen. En vaak, tenminste zo is onze maatschappij ingesteld, groter is beter. Hè? Dat is groter, beter, best, zo denken ze nu in Rusland. Amerikanen hebben het ook vaak. Groter is beter. Hoe meer mensen, hoe beter het is. Wil je een spreker zijn en je wil impact hebben, dan heb je een hele grote groep mensen het liefst nodig. En dat geeft ook een stukje, misschien wel aanzien of een stukje verwondering. Maar zo denkt God helemaal niet. God denkt aan het kleine. God denkt aan de kleine groep. God denkt aan soms die ene, want waar kijkt hij naar? Hij kijkt naar de harten van mensen. Hij kijkt naar de eerlijkheid van mensen. De mensen die oprecht hem zoeken. Die oprecht hem willen eren. Dus eigenlijk wat ik vaak dan zie hoe God werkt en waar Jesaja ook over spreekt, is dat eigenlijk kleiner is beter. Kleiner is beter. Als ik mijn kracht en mijn zegen door wil geven aan de mensen, dan heb ik maar een paar mensen nodig waar dat doorheen kan gebeuren. Zelfs zijn zoon, de zoon van een van de twee zonen van Jesaja, die heet namelijk Sear-Jashub. Sear-Jashub, binnenkomen, eten, prachtige naam. Vertaal naar Nederlands is rest terug. Rest terug, dus er is een rest van Israëlieten is teruggegaan naar Jeruzalem. Er zijn wel 8 versen die spreken over de kleine groep, of het overblijfsel. En denk eens aan hoe God nog meer gehandeld heeft in de geschiedenis. Noach was de enige rechtvaardige in heel de wereld van die tijd, waardoor God alsnog koos om via hem zijn zegen weer door te geven aan de mensheid. Mozes was ook zo'n man, 1 man die hij koos, weliswaar met Aaron, maar het waren maar een paar mensen waar God doorheen ging werken. We dachten van de baby, Jezus, die geboren werd. Daarom vond ik ook zo mooi dat Alicia voorbij kwam. Maar dat is zo'n prachtig beeld van Gods kracht, schoonheid, liefde en wonder en zegen. Wat hij wil laten zien aan ons als mensen, hoe hij werkt. En Jezus werd geboren als een baby. Paulus, Timotheus. Ja, Paulus investeerde ook in een paar mensen, natuurlijk in veel meer mensen. Hè, maar er waren een aantal leiders waar hij elke keer weer in investeerde. De boomstronk in Jesaja 6 vers 3. Dan zegt Jesaja, ik heb heel veel dode takken. Dat zegt God natuurlijk, maar Jesaja profeteert zo. Heel veel dode takken van de boom afgehaald. En in de stronk is nog wel wat leven over en daar begin ik mee. Daar ga ik mee verder. Dus als je je klein voelt of onbetekenend, geef niet. Ook als je een kleine groep voelt, geef niet. Waar het om gaat, is jouw gerichtheid, is die op God gericht. En wil je afhankelijk stellen op God, nou dan moet je eens weten wie je achter je hebt staan. Toch? Wie heb je dan achter je staan? Degene die de hemel en aarde gemaakt heeft. Degene die betrokken is. Degene die zegen kan geven in overvloed. In mijn eigen gemeente, dynamisch, daar heb ik ook mijn hart gekregen om vooral te richten op de enkeling. Ik heb er zelfs een boek over geschreven, waarin een van de aspecten is, Jan is het plan. Het gaat om die ene. Dus Jacobus is het plan, zoals Jezus keek naar zijn discipelen. Petrus was het plan, daar was hij op gericht. Daarom zeg ik, Jan is het plan. En je zou kunnen zeggen, jij bent het plan. Misschien is het goed om naar elkaar te zeggen. Doe maar, jij bent het plan. Zeg maar tegen elkaar. Ja, jij bent het plan. We kunnen als gemeenteleider soms best wel grotere ideeën hebben van hier moet de gemeente naartoe. Tot het kopen van een nieuw gebouw soms of andere dingen. Waar willen we zijn over 5 jaar? Maar God kijkt naar wie jij bent en hij zegt jij bent het plan. En hoezo krachtig? God laat zich door het kwaad nooit uit het veld slaan. Amen. Nooit. Hij ziet het en hij reageert op het juiste moment. Dus we willen sterk zijn, we willen ook rechtvaardig zijn. Rechtvaardig, laat eens lezen, Jesaja 58, vers 1 tot 12. Jesaja 58, vers 1 tot 12. Dat is ook volgens mij een heel mooi spreken uit de Bijbel. Wat volgens mij, en dat geef ik jullie mee ter toetsing, een prachtig stuk is wat past bij jullie gemeente. Past bij jullie visie, denk ik. Jesaja 58, vers 1 tot 12, daar staat het volgende. Roep zo hard je kan, houd je niet in. Roep met een stem zo luid als een trompet naar mijn volk Israël, wat ze allemaal voor slechte dingen doen. Vertel hun hoe slecht ze zijn. Elke dag komen ze bij mij. Ze lijken ernaar te verlangen mij te kennen. Ze vragen mij om goed voor hen te zijn, omdat ze vinden dat ze daar recht op hebben. Ze lijken graag bij me te willen zijn. En ze zeggen, verbaasd, we slaan op vaste dagen het eten over. Maar u ziet het niet eens. We doen moeite voor u, maar u let er niet op. Maar ik zeg tegen mijn volk, op de dagen dat jullie het eten overslaan, doen jullie gewoon wat jullie zin in hebben. In plaats van dat jullie spijt hebben van jullie slechtheid. Ook zetten jullie je arbeiders gewoon aan het werk, in plaats van dat jullie hun vrijgeven, zoals de wet zegt. In de tijd dat jullie niet eten, maken jullie ruzie met elkaar en vechten jullie. Zo heb ik het niet bedoeld. Daarom luister ik niet naar jullie gebeden. Heb ik soms tegen jullie gezegd dat jullie de hele dag je hoofd moeten laten hangen, dat jullie rouwkleren moeten dragen en op as moeten slapen, moet ik daar blij mee zijn? Nou, nu komt het stukje wat voor jullie is, hoor, trouwens. Als jullie mij werkelijk willen dienen, zorg dan voor rechtvaardigheid in het land. Haal het juk waaronder de mensen gebukt gaan van hun schouders af. Laat de verdrukte mensen vrij. Verbreek elk juk. Geef eten aan de mensen die honger hebben. Geef onderdak aan vluchtelingen. Geef kleren aan de mensen die geen kleren hebben. Wees goed voor je volksgenoten. Dan zal het goed gaan met jullie. Dan zal de zon weer in jullie leven opgaan. Dan zal alle ellende snel voorbij zijn. Mijn goedheid zal voor jullie uitgaan. Mijn macht en majesteit zal jullie beschermen. Als jullie mij dan roepen, zal ik jullie antwoorden. Als jullie om hulp schreeuwen, zal ik zeggen, kijk, ik ben. Wat God eigenlijk hier zegt, is ik zoek mensen die oprecht zijn, die eerlijk zijn, die rechtvaardig willen zijn, die niet, nou ja, de schone schijn willen ophouden, maar bereid willen zijn om te zien naar de zwakkeren om jullie heen. Dat soort vasten vindt God veel belangrijker. En ergens had ik ook, daarom noemde ik dat al in het begin, het idee dat dat wel past bij jullie als gemeente, dat jullie dat graag doen. Wat zeg je? Ja, ik zag even niet wie dat zei. Ja, zeker. Ja. Ik denk dat dat een bestemming is van God op jullie bestaan. En dat roept mij bij mij dus op, welke rechtvaardige daden kan ik doen? Welke rechtvaardige daden kan ik doen? Ik wil sterk zijn en ik wil rechtvaardig zijn, maar hoe doe ik dat dan? Er wordt in Jesaja ook gesproken over, voor die tijd in ieder geval, een geheimzinnige knecht. Een geheimzinnige dienaar. Inmiddels weten we dat dat Jezus is. Maar toen was dat nog onduidelijk. Van wat zou dat zijn? Hoofdstuk 42 vers 1, hoofdstuk 42 vers 6 en hoofdstuk 49 vers 2, met name het laatste stuk, wordt gesproken over een scherpe pijl die God heeft in zijn koker, die hij gaat gebruiken om rechtvaardigheid te brengen in de wereld waar rechtvaardigheid ver te zoeken is. En die scherpe pijl, dat was Jezus, die de duisternis in het hart wist te treffen, zoals we weten hoe dat allemaal gegaan is, door te sterven aan het kruis. Waar kan ik rechtvaardige daden doen? Waar kan ik misschien bemiddelen? Want Jezus is ook een bemiddelaar. Hij doet goed en hij is een middelaar. Ik zou denken aan mijn dochter Sanna, die kwam gisteren thuis. Zij werkt als, doet een bijbaantje in de Action, of de AC Tion, hè, als je het heel erg luxe zou zeggen. Nou, ik pak heel voorzichtig nu een glaasje hier. De AC Tion, de Action. En we willen Action, toch? We willen impact. Zij kwam tot... Het was een rommeltje geworden daar, zo onder de jongeren. Die daar hielpen. Want er was één meisje, die was toevallig gisteren niet aanwezig. Maar die vond iedereen heel erg aardig. Maar wat deed zij ondertussen? Zij was heel sluw bezig om twee kampen te creëren tussen de medewerkers. Dus bij de ene groep, daar was een bepaald beeld ontstaan van de andere groep en andersom. En dat veroorzaakte heel veel ellende en heel veel miscommunicatie. Dus op een gegeven moment ging de leiding erover praten met die twee groepen, van wat is hier nou aan de hand? En bleek dus dat ene meisje, wat er toevallig net die dag niet was, die iedereen zo aardig vond, dat die eigenlijk die twee groepen tegen elkaar opzette. En Sanne zei ook van, ik snap er helemaal niks van, waarom doe je nou zoiets? Wat heeft het nou voor nut? En in haar situatie, wat zij maar het beste leek te doen, was daar gewoon helemaal niet aan meedoen. Want er werd nogal geroddeld en gekletst en knipoogje. Ik zei tegen haar, zijn het dan vooral meiden die daar werken? Ja, het zijn alleen maar meiden, ja, want de jongens die doen dat niet, zei ze. Maar ja, het zal niet altijd zo het geval zijn, maar Ze zei wel van, ik doe daar niet aan mee. En ze vond het ook wel wijs om juist niet tussen die twee kampen in te gaan staan en te gaan proberen dat bij elkaar te brengen. Maar wat ik wel mooi vond, is dat ze er heel bewust mee omging. Ze dacht van, hé, ik wil daarin goed staan, ik wil daarin eerlijk staan, ik wil gewoon mijn werk doen. En ik doe niet mee aan dat geroddel over en weer. En klaar, lekker de leiding daar maar zijn werk in doen. Het is goed om te bemiddelen. Dus we willen sterk en rechtvaardig zijn. Maar nou spreekt Jesaja ook continu in het hele boek over dat er obstakels kunnen zijn. Tussen God en de mens in. Hindernissen, obstructies. En profeten waren nou juist de personen die op een hele lastige manier soms de vinger op de zere plek wisten te leggen. Waardoor sommige profeten het zelfs met hun leven moesten bekopen. Eentje wil ik aanhalen, want de andere zoon van Jesaja, die heette Maher Shalal Hasbaz. Maher Shalal Hasbaz. Vier woorden met streepjes ertussen, ze horen aan elkaar. Maher Shalal Hasbaz eten. Ja, haastig roof, spoedige buit. Haastig roof, spoedige buit. Je brood al mee. Ja, gek hè? Rare naam. Maar zijn vrouw was een profetes. Dus ja, hij is profeet. Dus ja, dan krijg je natuurlijk kinderen met bijzondere namen. Hè? Ja. En dat was een waarschuwing. Dat was een waarschuwing naar het volk toe. Want voordat het kind nog zou spreken, zou er al een overval zijn vanuit een ander leger in het land. En die zouden buit meenemen en die zouden Israël en Juda zeg maar raken. En op de een of andere manier, nou ja, zei God, ja, God zei het tegen hem, ik wil dat je je zoon zo gaat noemen. Nou, zo heette dus zo. Haastig roof, spoedige buit. Maar het was een ernstige waarschuwing. En die ernstige waarschuwing zat er dus in van, zorg ervoor dat je alles wat tussen jou en God instaat, dat je dat gewoon weghaalt. Wij in Nederland zouden zeggen, je bent dief van je eigen portemonnee als je dat gewoon laat zitten. En er kunnen allerlei dingen zijn die tussen ons en God instaan. Ik zelf ben bijvoorbeeld nog wel eens geneigd om heel erg in mijn denken te gaan zitten en vooral dingen te begrijpen. Terwijl God zegt, joh, ik ben niet te begrijpen. Ik ben te groot. Neem het soms gewoon aan. En ik heb een fles meegenomen, flesje. Even dop eraf halen. Als je dit als de gemeente zou zien, hè, dan wil je toch graag dat er goed en zuiver onderwijs wordt gegeven. Waar of niet? En dat het daarmee gevuld wordt. En één zal misschien zeggen van, goh, daar is het te vinden. Dus daar gaan we hem onderhouden. En de ander zal misschien zeggen, nou, dat is nog beter onderwijs. Hè? Dus we moeten wel het goede onderwijs hebben. En Gods uitnodiging aan jou en mij is om deze fles gewoon onder te laten dompelen in zijn heerlijkheid. Amen. En dan vult hij vanzelf wel. Dus de uitnodiging die God geeft aan ons vandaag is om ondergedompeld te zijn door zijn geest. En als bemoedigende tekst daarbij wil ik aanhalen Jesaja 46. Jesaja 46. Vers 3 tot 5. Jesaja 46, vers 3 tot 5. Daar staat het volgende. Ik zou zeggen, spits je oren. Luister naar mij, volk van Israël. Luister, overblijfsel van Israël. Ik heb jullie gedragen vanaf de dag dat jullie werden geboren. En ik blijf jullie dragen totdat jullie oud en grijs geworden zijn. Want ik ben altijd dezelfde en ik verander niet. Ik heb jullie gedragen en ik zal jullie blijven dragen. Ik zal jullie optillen, dragen en redden. Met wie willen jullie mij vergelijken? Ben ik wel met iemand te vergelijken? Is er iemand zoals ik? Tot zover. Is er iemand zoals ik? Nou, ik denk dat we daar het antwoord wel weten. Hè? Is er iemand zoals God? Nee, ja. Zullen we de tijd nemen om God uit te nodigen en om ons te laten onderdompelen door zijn geest? Is dat een idee? Ja? Durven we dat aan? Ik vind het spannend. Er is in ieder geval gevraagd om zometeen ook te bidden voor zieken. En die ruimte denk ik dat er sowieso zou mogen zijn. Dus dat we voor de zieken bidden. Maar voordat we dat doen, lijkt het me mooi om eigenlijk te concentreren op hem als persoon. Op God als vader, God als redder, God als drager. En van daaruit ons laten vullen door hem, door zijn geest. Want God is niet een abstract iets, God zit niet alleen in woorden of in tekst of in inkt. God is gewoon hier aanwezig. En hij wil ons gewoon aanraken, hij wil ons vullen met zijn warmte, zijn goedheid, zijn kracht. En het lijkt me gewoon mooi om die tijd te hebben met elkaar, om even bij hem te zijn. En als daaruit nog woorden van kennis volgen, of profetie, of andere indrukken, dan zou ik zeggen, neem de ruimte om elkaar ermee te bemoedigen. En spreek dat uit, of kom desnoods naar voren, als je dat fijn vindt om het even door de microfoon te zeggen, daar is gewoon ruimte voor. Maar ik denk dat het allermooiste is om in contact te komen met God de Vader, door middel van zijn Heilige Geest, op dit moment.